Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 145, de versen 1 en 3. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. 145, de versen 1 en 3.
Thank you.
willen wij nu het woord van de Heere openen en daaruit lezen Johannes hoofdstuk 21. En wij lezen de versen 1 tot en met 17. Johannes hoofdstuk 21. Wij lezen de versen 1 tot en met 17. En dan lezen wij het woord van de Heere. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen, kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Ze wierpen het dan, en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welken Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. En Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Toen ze dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in vers 17. Vers 17 en dan de woorden, hebt gij mij lief. Tot zover. Willen we belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? zingen we in aansluiting daarop Psalm 57, versen 1 en 2. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. En vers 2, ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij volleinden zal. 57, 1 en 2, naar de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, in verband met ons gebed wordt u meegedeeld dat er voorbeden gevraagd is voor zuster Betje Nelis, die aanstaande dinsdag opgenomen moet worden in het Maastad ziekenhuis en woensdag een dotterbehandeling moet ondergaan aan haar been. We willen ook denken aan zuster Karin van de Nieuwe Dijk, die het redelijk wel mag maken, maar waarbij nog wel verder herstel nodig is. We willen ook dankzegging doen dat broeder en zuster De Vos nu weer samen in de kerk kunnen zijn, bijzonder na de operatie van zuster De Vos. En ook broeder en zuster Van Walsen hebben ook hun 40-jarig huwelijksjubileum mogen gedenken in de afgelopen week. En dat willen we ook in het midden van de gemeente ook gedenken en dankzegging daarvoor doen. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken. Gij grote God van het heelal, U die alles geschapen hebt, al de oneindige sterren en al de planeten, U die alles geschapen hebt tot de eer van uw grote naam, opdat er mensen op de aarde omhoog zouden zien en bij een heldere nacht zouden kunnen proberen om te tellen al die sterren, wat wij nooit kunnen doen. Maar daaruit blijkt uw macht, uw grootheid, uw heerlijkheid, dat zo groot zal uw volk zijn, dat vrijgekocht is van de aarde, wat allen losgekocht zijn uit de macht van de zonde, van de duivel en van de dood. En zo mogen wij u loven en prijzen, Heere, dat u een volk hebt uit alle landen en talen, dat u een volk vergaderd hebt nog uit de dagen van voor de vloed en ook de dagen daarna. En dan in het bijzonder met Israël, maar na de Pinksterdag door al de heidenen heen, bent u bezig met macht en kracht naar uw soeverein welbehagen, uzelf een volk te vergaderen. En dat volk zal een ontelbare menigte zijn, daar zult u zelf voor zorgen. En zo willen we u daarvoor danken. U daarvoor aanbidden dat u de God bent, wiens plannen allemaal zullen uitgevoerd worden. Dat er niemand is die met u te vergelijken is. Dat u die heerlijke God bent, die het zonlicht geeft, die ons de levensadem schenkt in onze lichamen. U bent het die ons gevoed hebt in de afgelopen week. U bent het die ons ook als gemeente hebt bewaard en gespaard in deze afgelopen week. En het is door uw soevereine leiding dat wij hier bijeen mogen komen in uw huis. Dat in vrede en in vrijheid mag gebeuren. En dat wij in stilte ongestoord ons voor u mogen neerbuigen. En dan mogen wij uw machtig heerlijk woord openen. Wat is uw woord diep? Een mens uit de aarde opgerezen beseft niet de diepte en de heerlijkheid van uw woord. Hoe diep is uw getuigenis? Hoe groot zijn uw daden? En die staan beschreven in uw woord. En wat een samenhang ligt er in uw woord. En wat een heerlijk getuigenis. En met wat voor een ernst komt u tot ons in uw woord. En wat voor een vreugde wordt daarin voorgesteld. Want werkelijk u te kennen, Heere, is het leven. En u niet te kennen is de dood. U te kennen is vreugde, want u bent God, naar waarde nooit te danken. U bent de God waar de verloste, triomferende kerk nu zich in verheugt. U bent de God in wie al uw kinderen eenmaal voor eeuwig in zich in zullen verheugen. Want u bent onpeilbaar, zo groot. En nou bent u zo diep, zo laag afgedaald naar mensenkinderen zoals wij zijn. En u hebt u zelf verloochend. U bent mens geworden. En u hebt, Heere Jezus, uw goddelijke macht. Nee, niet uw macht, maar wel uw goddelijke heerlijkheid bedekt. Met het kleed van onze menselijkheid. Om zodoende volkomen mens te zijn. En terwijl u volkomen God bleef. Om zo de straf te dragen voor mensenkinderen. En u hebt uw heerlijke Heilige Geest uitgestort. En door de machtige werking van uw geest worden zondaren overgezet vanuit de dood in het leven. En zo wordt door uw Heilige Geest een diepe vreugde ervaren in God. En door uw geest wordt ook de ernst van het leven beseft en gezien. Heere, u zij de eer, u zij de lof, u zij de dankzegging en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. O Heere, wij bidden u of u vanavond in ons midden wilt zijn. Want wanneer u in ons midden bent, dan zult u de rijen doorgaan. Dan zult u in onze harten werken. En er zullen ook mensen zijn die niet verder kunnen zonder u. Dan zult u uw goedheid en uw liefde en uw majesteit laten zien, zodat mensen niet buiten u kunnen leven. Wanneer u in ons midden bent, dan zult u zondaren tot u trekken. En wanneer u in ons midden bent, dan zullen er ook zondaren aangeraakt worden, dat er misschien een onvergetelijk uur voor hen zal zijn. En wanneer u in ons midden bent, dan zal uw volk vertroost en bemoedigd en vermaand worden. Dan zal er ook een diep en heilig ontzag zijn voor uw naam, voor uw woord, voor wie u bent. Zo wordt de liefde opgewekt in het hart en zo wordt u geëerd. En daarom bidden wij u, Heere, wilt u vanavond in ons midden zijn? Wilt u uw dienaar sterken in het spreken? Leid zijn gedachten, laat het tot stichting en tot bemoediging mogen zijn, tot vermaning. En laten wij als we luisteren ook de ernst mogen beseffen van wie u bent en wie wij zijn. De ernst van de eeuwigheid, laat dat op ons drukken. De ernst van dit leven straks te moeten verlaten en voor u te komen. De ernst van die nooit eindigende eeuwigheid. Heere, wij bidden u of u uzelf zo wilt krachtig betonen vanavond in ons midden. Heere, wil ook hen die thuis meeluisteren, zegenen en bemoedigen, dat zij ook vertroost en vermaand mogen worden waar er ook meegeluisterd wordt. In het verzorgingshuis of bij mensen thuis die niet naar de kerk konden. Of misschien in een ziekenhuis waar meegeluisterd wordt. Of misschien zelfs in een ander land waar meegeluisterd wordt. Heere, wij bidden u of u aanwezig wilt zijn in onze harten, of u uw naam wilt verheerlijken. Dat bidden we u ook, Heere, voor de zieken en voor hen die het moeilijk hebben, hen die een kruis hebben te dragen, hen die een lege plaats in hun leven hebben. We bidden u, Heere, of u bij weduwen wilt zijn, bij weduwnaren. Wilt u hen dag in dag uit dragen, vertroosten? En wilt u zelf overkomen in hun leven, dat ze mogen weten dat u van hen af weet en dat u zich niet vergist hebt en dat u zelf uw weg zult gaan en dat ook hiervan mag gelden dat droefheid tot blijdschap zal worden. Door u, door uw genade, door uw kracht, door uw geest. Heere, wees u bij de zieken. Wilt u genezing geven? We bidden u voor zuster Karin van de Nieuwe Dijk. Heer, ontferm u over haar. We zeggen u hartelijk dank voor uw zorg aan haar betoond in deze afgelopen weken. Hoe boven verwachting alles nog zo goed mocht verlopen. Hoe boven verwachting de operatie mocht slagen. U weet, Heere, dat er ook reden is dat ze nog verder moet opknappen. Dat ze nog verder verbeteren moet. En we bidden u of u ook al de zorgen die er nog zijn voor uw rekening wilt nemen. En of u haar dag in dag uit wilt dragen en leiden in uw sparende trouw. Want u hebt uzelf een barmhartige God betoond. Wij bidden u en vertrouwen, Heere, ook al hebben wij nergens recht op, maar dat u in uw barmhartigheid ook verder uw genade wil geven. Heere, maakt u alles wel, tot eer van uw naam. We bidden u voor zuster Betje Nelis, wanneer ze opgenomen moet worden deze week in het ziekenhuis. Op haar hoge leeftijd, haar zeer hoge leeftijd. Heere God, wilt u deze oude zuster, die diep in de 90 is, wilt u haar nabij zijn. Wilt u haar zicht op u geven. Dat ze rust mag ontvangen van u. En dat haar ziel vertroost mag worden. En dat ze door u gedragen en versterkt zal zijn. Geef, Heere, dat de behandeling, de operatie, dat haar goed mag lukken. En dat ze er nog baat van mag hebben. Zo willen we u danken, Heere, voor het voorrecht dat broeder en zuster De Vos hier weer samen in de kerk mogen zijn. Wat zijn wij toch diep afhankelijk van u. Dat hebben zij ook beleefd in de afgelopen weken, ook na de operatie van zuster De Vos. Heere, schenk hen genade dat hun hart vol mag zijn van uw goedertierenheid. En dat u hen gespaard en bewaard hebt voor elkaar, wil u hen nog blijven gedenken in uw trouw. En dat ze elkaar mogen bemoedigen en elkaar tot zegen mogen zijn. En elkaar mogen aansporen om op het smalle pad te gaan. Trouwe Heere, we willen u hartelijk danken dat u het voorrecht geschonken hebt aan broeder en zuster van Walsum, dat ze in de afgelopen week mochten gedenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Wat een genade. Ook daarin geldt het toch dat u gedragen hebt al de dagen. Dat u een huwelijk gezegend hebt met kinderen. En dat u hen nog beiden spaart in een goede gezondheid en vele voorrechten hebt geschonken. Wat bent u nederbuigend goed geweest voor hen. O Heere, laat hun dank ook tot u mogen uitgaan. En tegelijkertijd dat geloof ook verdiept mag worden, dat u die geleid hebt ook zult blijven leiden, wil ook hen leiden tot de eer van uw naam. Trouwe Heere, zo bidden wij u ook op deze 4e mei voor allen in ons land die nog met verdriet rondlopen van wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Dat geliefden, misschien uit ouders of grootouders of anderen, dat die omgekomen zijn. Zijn er nog die gedachten hebben van rouw, van alles wat er gebeurd is, die in de kampen geweest zijn. En we bidden u voor uw troost over hen. Maar we bidden u ook, Heere, voor die landen nu waar oorlog is en onrust. In de Oekraïne, Heere, wilt u dat land sparen. Maar ook in Syrië, waar een doorgaande vreselijke burgeroorlog is. en andere landen waar er oorlog is, verschillende landen in Afrika. En Heere, we horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Heere, laat uw vrede overal verkondigd mogen worden. En laat uw koninkrijk mogen komen. Dat de ware vrede gevonden wordt. Heere, we belijden u ook als land en volk dat wij die vrijheid die u ons gegeven hebt verbeurd hebben. En wilt u uit genade nog bekering en vergeving schenken. Dat er toch een herleving mag zijn onder ons volksleven en ook in onze harten. Dat we de vrijheid niet verkwanselen, maar dat we u eren. Trouwe God, gedenken ieder van ons in genade. Neem weg onze zonden, hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Zingen wij dan Psalm 40, de versen 5 en 8. Psalm 40, versen 5 en 8.
Thank you.
Geliefde gemeente, wat een voorrecht was het dat de Heere Jezus verschillende malen zich geopenbaard heeft aan zijn discipelen. Menselijkerwijs gesproken had de Heere Jezus ook naar de hemel kunnen gaan en een engel kunnen zenden. En dat de discipelen dat ook hadden moeten geloven en zo uit moeten gaan om het evangelie te preken. Maar de Heere Jezus is zelf gekomen. En dat niet één keer of twee keer, maar herhaaldelijk. We lezen in dit gedeelte de derde keer dat de Heere Jezus gekomen is en zich openbaard heeft. Hierna zal de Heere Jezus het weer doen. Want de Heere Jezus wil alle onzekerheid en alle ongeloof wegnemen. Maar de discipelen volkomen zeker maken. Dat zij het weten dat hij opgestaan is uit de doden. En ook hij wil ze uitzenden om vissers van mensen te worden. Wat een liefde en wat een geduld van de Heere Jezus. En de liefde van de Heere Jezus wekt ook liefde op. Zijn bemoeienissen in het mensenleven zijn erop gericht om liefde op te wekken in het hart. Zo werkt de Heere in het geestelijke leven. Wij hebben hem lief, zegt het woord, omdat hij ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad. En zo zien we het ook in onze tekst, hier uit Johannes 21, vers 17. Die indringende woorden waar wij over willen nadenken. Hebt gij mij lief? En daar willen we met elkaar over nadenken. Hebt gij mij lief? En deze vraag is ten eerste een indringende vraag. Een indringende vraag. Het heeft met ons allemaal wat te zeggen vanavond. Het is ook een openbarende vraag, een openbarende vraag. Want het openbaart wie nou de ware christenen zijn. En het is ook ten derde een onthullende vraag. Want het laat zien wat in de mens leeft. Er moet een antwoord op komen. Er moet een antwoord, een reactie op komen in ons eigen leven. Dus hebt gij mij lief? We zien, het is een indringende vraag. Het is een openbarende vraag. Het laat zien wat in ons leeft. En het is ook een onthullende vraag, want het onthult onze reactie, onze houding. Er moet een antwoord op komen. Dus nu zien we eerst dat deze vraag, hebt gij mij lief, een zeer indringende vraag is. Nu is de achtergrond van dit gebeuren de wonderbare visvangst. Het is toch wel heel frappant, heel verbazend eigenlijk, dat er twee wonderlijke visvangsten staan beschreven. Jongens en meisjes, jullie weten wel dat andere gedeelte uit Lucas 5, vers 10. In dat gedeelte er staat dan dat de Heere Jezus de discipelen riep en dat ze de discipelen had toen de hele nacht gevist en niets gevangen. En de Heere Jezus zei, werp uw net uit en u zult vangen. En toen zei Petrus tegen de Heere Jezus, Heere, we hebben de hele nacht gevist en niets gevangen. Maar goed, op uw woord zal ik het net uitwerpen. En toen wierp hij het net uit en had een grote vangst met vissen. En toen was Petrus toen zo overweldigd van de goedheid van de Heere, dat hij neerzonk in het schip op zijn knieën en zei, ga weg van mij, ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. U en ik, wij passen niet bij elkaar. Ik had nog wat tegen u te zeggen en geprotesteerd en de hele nacht gevist en nu hebt u zo gezegend. En dan zegt de Heere Jezus, vrees niet. Vanaf nu zult gij mensen vangen. En zo werden de discipelen geroepen om de Heere Jezus te volgen. En nu zijn we een paar jaar verder. En nu is het na de opstanding. En nu zijn de discipelen in gehoorzaamheid aan de Heere Jezus naar Galilea gegaan. Want ze weten, daar zal hij zich aan ons openbaren. Maar ze wachten. En het valt moeilijk voor een mens om te wachten. En dan zegt Petrus, ik ga vissen. En de andere discipelen die met hem waren, zeiden, wij gaan met u. Toen zijn ze gaan vissen. Maar ze vingen niets. Hele nacht door, ze vingen niets. Weer een nacht, zonder iets gevangen te hebben. En dan staat die Heere Jezus aan de oever, maar ze weten niet dat het de Heere Jezus is. En dan vraagt hij hen, hebt u nog iets te eten gevangen? Niets, werp u net uit aan de rechterzijde en u zult vangen. De discipelen vinden het maar een vreemdeling die daar staat. Maar hij spreekt zo met gezag. Ze doen het. En ze vangen zoveel vissen. 153 grote vissen. En dan heeft Johannes het door. Het is de Heere. En Petrus ziet het. En hij werpt zich overboord en wil zo snel mogelijk bij de Heere Jezus zijn. En daar openbaart de Heere Jezus zich voor de derde keer als de verrezen zaligmaker. En nu laat de Heere hen door dit gebeuren ook zien dat ze nu niet meer moeten gaan vissen. Maar ze moeten vissers der mensen worden. Niet maar hun oude beroep weer opnemen van vissen. Nee, dat is nu voorbij. Nu moeten ze mensen gaan vangen. En ze moeten luisteren naar de leiding van de Heer. Niet zelf maar wat gaan doen. Niet zelf maar zeggen, nou ga ik maar vissen. Nee, nu in alles luisteren naar de stem van de Heer. En dan zal de Heer ervoor zorgen dat de vissen in het net van het evangelie komen. En zo worden de discipelen eigenlijk opnieuw geroepen om een bevestiging van die eerste roeping om vissers van mensen te worden. En dan nodigt de Heere Jezus hen aan de maaltijd. En dan gaat de Heere Jezus speciaal het woord richten tot Petrus. Waarom spreekt de Heere Jezus Petrus hier aan? En waarom zegt de Heere Jezus eigenlijk 3 maal tot Petrus, hebt gij mij lief? Dat heeft te maken met het feit dat Petrus 3 maal de Heere Jezus verloochend had. 3 maal zelfs met vloeken. En zo had Petrus zich buiten de gemeenschap met de Heere Jezus verzondigd. En daarom liep hij ook naar Berende en naar buiten toen de Heere Jezus hem aankeek in die nacht daar uit de hal van Caiaphas. En hij weende bitterlijk van spijt en droefheid over wat hij gedaan had. Maar wat is de Heere Jezus dan toch goed, die nooit de werken van zijn handen verlaat. Want op die eerste dag is de Heere, van zijn opstanding is de Heere Jezus ook verschenen aan Simon Petrus. Alleen met Petrus. En daar heeft de Heere Jezus met zijn discipel gesproken. Wat er gebeurd is, wat er besproken is, dat vermeldt de schrift niet. Maar zonder twijfel is het weer helemaal goed gekomen. En was Petrus zo overweldigd van de opzoekende liefde van de Heere Jezus, dat wanneer hij hem hier nu weer ziet, dan wil hij als eerste naar de Heere Jezus toe. Daarom deed hij zijn kleed aan en wierp zich in het water, om maar zo snel mogelijk weer bij zijn zaligmaker te zijn. Het was weer goed tussen de Heere Jezus en Petrus, maar de discipelen moesten dat ook weten. En nou moest Petrus hersteld worden in zijn ambt. 3 maal had Petrus de Heere Jezus verloochend. En daarom komt nou 3 maal die vraag. Zeer indringende vraag. Hebt gij mij lief? En in feite is er geen belangrijker vraag dan deze vraag. Hebt gij mij lief? Eigenlijk gaat het daarom in ons leven, om deze vraag. Het is een zeer indringende vraag. We worden allemaal bevraagd vanavond. Het is alsof de Heere naar ons allemaal zijn hand, zijn vinger wijst en vraagt, hebt gij mij lief? Want dat is de allesbeslissende vraag. Laten we die vraag even bezien. Hoe kunnen we die vraag bekijken? Van verschillende hoeken, van verschillende manieren kun je zo'n vraag bezien. Hebt gij mij lief? Eerst vroeg de Heer Jezus, hebt gij mij liever dan deze? Hebt gij mij liever dan deze discipelen? Waarom vraagt de Heer Jezus dat zo aan Petrus? Omdat in Matteüs 26, vers 33, maar een paar dagen daarvoor, een paar weken daarvoor, had de Heer Jezus gezegd, ge zult mij allen verlaten. En toen had Petrus gezegd, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Ze mogen u allemaal verlaten, heren, maar ik zal u niet verlaten. Ik zal zelfs met u willen sterven. Met andere woorden, ik heb u liever dan al deze, dan de andere discipelen. En daarom vraagt de Heer Jezus aan Petrus, hebt gij mij liever dan deze? En Petrus voelt het aan. En nu durft hij zich niet meer te vergelijken met de andere discipelen. Nu is het toch anders in het leven van Petrus. Nu zegt hij wel, ja heren, in die zin, ik heb u lief. Maar dan zegt hij niet, ik heb u liever dan deze. Maar hij zegt, ja heren, gij weet dat ik u lief heb. Gij weet dat ik u lief heb. Maar als we nog een keer naar die vraag bezien, hebt gij mij lief? Die indringende vraag, hoe kunnen we dat op een andere wijze bezien? Hoe kunnen we dat uitleggen, die vraag? Hebt gij mij lief? Dat slaat op heel uw persoon. Met alles wat u hebt. En met alles wie u bent. En met al uw gaven, met al uw talenten. Hebt gij mij lief met heel uw persoon? Dat vraagt de Heer. Een totale liefde. Volledige overgave van liefde. Een capitulatie door liefde. En dan van alles in ons leven. Met heel uw persoon. Zo bedoelt de Heer het. Hebt gij mij lief met alles wat u hebt? En ook kunnen we deze vraag bezien, hebt gij mij lief meer dan ge deze mensen lief hebt? Petrus, heb je mij lief? En is jouw liefde tot mij groter dan de liefde die je hebt tot hen die je dierbaar zijn, tot hen om je heen? Want de liefde tot Christus moet ook boven alle andere liefde uitgaan. De liefde tot de Heere Jezus is het allervoornaamste, het allerbelangrijkste. Hij is toch de zaligmaker. En we worden geroepen onze mannen, onze vrouwen, onze ouders lief te hebben. Maar onze naaste lief te hebben als onszelf. Maar de liefde tot de Heere gaat ver boven alles uit. Hem lief te hebben boven man of vrouw of kinderen. Dat ligt in deze vraag besloten. Hebt gij mij lief? En zo kunnen we het ook zeggen. Hebt gij mij lief meer dan dat ge deze dingen lief hebt? Petrus, deze dingen om je heen. Je houdt van vissen. Je zei, ik ga vissen. Heb je mij liever dan je boot? En het vissen en de dingen van dit leven, de genoegens van dit leven, het dagelijks werk, de hobby's van het leven, de bezigheden die we hebben, de dingen die we zo fijn vinden in het leven. Maar is de liefde tot de Heere boven dat alles, boven alles van dit leven, van de liefde tot Christus, moet hoger zijn dan alle aardse genoegens. Hebt gij mij lief? Ja, en dan kunnen we die vraag ook bezien. vanuit het feit wat met Petrus gebeurd is. Zijn zonden zijn hem vergeven. Zijn verloochening is hem vergeven. En wie veel vergeven is, die heeft ook veel lief. Daarom, Petrus, hebt ge mij lief. Ik heb toch uw vreselijke zonden met vervloekingen, heb ik toch allemaal vergeven. Hebt gij mij lief? En als u er weet van hebt dat de Heer ook uw schuld betaald heeft. En dat hij ook uw borg geworden is. Dat hij ook uw toevlucht is. Dan zegt de Heer ook tot u, hebt gij mij lief? Veel lief, omdat u veel vergeven is. En dat is de vraag, die indringende vraag die de Heere Jezus stelt. En zo vroeg de Heere Jezus ook niet aan Petrus, gelooft gij? Gelooft gij? Ja, als de Heere dat vraagt, dan ja, geloven we nou altijd zo sterk en altijd zo vast en is het nooit aangevochten en is het altijd sterk en... Maar dat vraagt de Heere Jezus niet. Dat geloof gaat ook op en neer. En soms lijkt het alsof het geloof wat aangevochten en zelfs ondergesneeuwd is. Door allerlei aanvechtingen en moeite. Maar dat vroeg de Heere niet, gelooft gij? De Heere vroeg ook niet aan Petrus, ben je bekeerd, Petrus? En wie durft nou te zeggen, ja, ik ben bekeerd. Als u uw hart kent, ziet u zoveel tekort nog in uw leven. Dat vroeg de Heer Jezus ook niet. De Heer Jezus vroeg ook niet aan Petrus, ben je bereid voor mij te werken, Petrus? Ben je bereid voor mij te getuigen? Ben je bereid mijn naam te belijden? Wil je voor mij lijden? Wil je voor mij sterven? Dat vroeg de Heer Jezus niet. Maar uiteindelijk is dat ook niet het voornaamste en het belangrijkste in het leven. De Heer wil niet mensen hebben die voor hem werken en zwoegen. De Heer wil een volk hebben dat hem lief heeft. En vanuit die liefde zijn naam belijden. En vanuit liefde, als de Heer dat vraagt, als er getuigen is, ook te willen lijden en sterven om zijn naams wil. Maar de Heer wil liefde. Niet werken, niet zwoegen, niet ploeteren. Maar in de eerste plaats liefde. En door de liefde gedreven, dan zal ook alles in het leven samengevoegd worden. Samenspannen om zijn naam inderdaad uit te dragen. En dan wordt het een arbeid van liefde. Dat vraagt de Heere Jezus. En zo komt de Heere tot ons, heel persoonlijk vanavond. Hebt gij mij lief? Lief, een brandende, warme liefde. En die vraag zal de Heere Jezus ook stellen op de oordeelsdag. Hebt gij mij lief? Heel persoonlijk, tot een ieder. Want daar gaat het om. Daar ligt de scheidslijn. Liefde tot de Heere wat boven alles uitstijgt. Of niets. Daar hangt ook onze toekomst vanaf, onze eeuwige toekomst. In Efeze 6, vers 24, de genade zij met al degenen die de Heere Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. En die de Heere Jezus lief hebben, zij delen in zijn genade. Maar omgekeerd in 1 Korinthe 16, 22, indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Wanneer iemand de Heere Jezus niet lief heeft, daar rust een vloek op. Waarom? Omdat hij de Heere Jezus niet lief heeft. En zo worden wij geroepen Christus lief te hebben, met alles wat wij hebben. En wanneer zijn liefde in ons zou zijn, dan zouden we de wereld niet lief hebben, nog hetgeen in de wereld is. En dan zouden we de dingen van deze wereld verlaten. We zouden de Heere Jezus aankleven. En wanneer er liefde in ons hart tot de Heer is, dan zouden we ook ons niet schamen voor zijn getuigenis. En dan zouden we ook niet bang zijn voor de beschimpingen van de mens. Dan zouden we begrijpen wat de Heere Jezus zegt: vrees niet de mens die het lichaam kan doden. Dan zouden we niet vrezen voor dood of graf of hel of voor de duivelen. Want de liefde is sterker. Wanneer de liefde in het hart leeft, dan door de genade van de Heere zullen we meer dan overwinnaars zijn. Door de liefde van Christus uitgestort in ons hart. Daarom is die liefde zo belangrijk. En dit is ook nou het heerlijke van het christelijke geloof. Het is een geloof van liefde. Uit liefde heeft God zijn Zoon gezonden op deze wereld. En met liefde gaat de Heer Jezus met zijn volk om. En hij vraagt en hij beveelt en hij wil ook geliefd worden. Liefde. De Heer Jezus vroeg dit 3 maal tot Petrus: hebt gij mij lief? Hoe vaak heeft de Heere Jezus ons die vraag al niet gesteld? Eigenlijk elke zondag, al de jaren van uw leven. Hoe lang bent u al hier in de kerk? En hoe vaak is die vraag niet tot u gekomen, met andere woorden? Maar het kwam er steeds weer op dit ene neer: hebt gij mij lief? Hebben we al antwoord gegeven? Hebt gij mij lief? En zo zien we ten tweede dat in deze vraag er openbaart zich ook de ware christen. Het is een openbarende vraag. Een christen. Wat is nou een christen? Dat is iemand die hoort bij de Heer Jezus Christus. Ja, dat is waar. Maar hoe kunnen we een christen omschrijven? Dat is iemand die de Heer Jezus lief heeft. Hij heeft zijn godsdienst in zijn hart, in zijn leven, in zijn handel en wandel. En een christen, hij voelt de boosheid van de zonde in zich, de krachten van het kwaad in zich werken. En zo vlucht zo'n christen tot de Heere Jezus Christus. Want hij kan niet zonder de Heere Jezus. En hij smeekt de Heere Jezus ook om een nieuw leven. Niet 1 keer, maar steeds weer opnieuw. De dagelijkse vernieuwing van de inwendige mens. En zo vraagt een christen de Heer om kracht. Om te strijden tegen de duivel, tegen de wereld, tegen ons eigen vlees. Een christen is iemand die vertrouwt op Christus, die rust op Christus, heeft maar 1 toevlucht, 1 plaats waar hij op kan leunen. Dat is de volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Op zijn volkomen gehoorzaamheid, op zijn volkomen betaling. Hij vlucht tot de Heere Jezus. En dit alles wordt gedragen en ligt ingebed in de liefde tot Christus. Want al de kennis is niets als er geen liefde in is. En al de gehoorzaamheid betekent niets als er geen liefde in is. En de hoop vindt als kracht de liefde tot Christus. En zo is het geloof ook niets zonder liefde. Een christen is iemand die de Heere lief heeft. En verlangt ernaar om hem meer lief te krijgen. En waarom heeft nou een christen Christus lief? Waarom is dat zo? Om alles wat de Heere Jezus voor hem gedaan heeft. Hij is uit de hemel gekomen. Hij is mens geworden. Hij is geleden, heeft geleden in zijn plaats. Hij is gestorven aan het kruis. In de plaats van een christen. En zo is die christen verlost van schuld. Verlost van de straf. Vrijgesproken. En hij is verlost uit de slavernij van de zonde. Verlost van de heerschappij van de duivel. Verlost van de macht, de overheersende macht van de wereld en van het eigen vlees. Hij is bevrijd, hij staat in de vrijheid van de kinderen Gods. Hij is opgehaald van de rand van de hel waar hij zelf op weg was om in te vallen. En de Heer Jezus heeft hem geplaatst op de weg naar de hemel, op het smalle pad. En de Heere Jezus heeft licht in plaats van duisternis gegeven. De Heere Jezus heeft vrede in plaats van druk geschonken. En dan schenkt de Heere Jezus hoop in plaats van onzekerheid. En om alles wie hij is en wat hij is en hoe hij is voor mij, moet het zo zijn, Heere, ge weet alle dingen, ge weet dat ik u lief heb. Liefde om wat Christus gedaan heeft. Hij heeft alles gedaan. Zonder hem is er niets. Met hem is alles. En zo heeft een christen ook de Heer Jezus lief om alles wat de Heer Jezus nu doet. Niet alleen wat hij gedaan heeft in het verleden, maar ook nu, dagelijks. Reiniging van de zonde. Dagelijks bevlekken we ons met gedachten en woorden en werken. En dagelijks is er de reiniging. Door het bloed van Christus. En de Heer Jezus bidt nu voor allen die door hem tot God gaan. En door zijn voorbeden bezwijkt hun geloof niet. En de Heere Jezus beurt zijn volk op en draagt hen, is bij hen al de dagen. En wat een verdragende goedheid, dat hij niet onmiddellijk straffen uitdeelt bij de eerste zonde die er is, maar dat hij leidt tot verootmoediging, tot belijdenis en schenkt weer vrede in het hart, wat een geduld. Wat de verdraagzaamheid, hoe voorzichtig handelt de Heer Jezus met zijn volk. Hoe barmhartig is hij in zijn leiding, hoe zorgzaam, hoe beschermend ook. En dat hij nu een plaats bereidt in het vaderhuis met zijn vele woningen. En om alles wat de Heer Jezus nu doet, zal een kind van God zeggen, Heere, ge weet alle dingen, ge weet dat ik u lief heb. Door alles wat hij nu doet, komt er liefde. Liefde. Denk aan een schuldenaar. Die moet in de gevangenis, hij heeft schulden opgelopen, kan ze niet afbetalen, wordt in de gevangenis geworpen. En dan is er iemand die betaalt al zijn schulden. En gaat naar die gevangenis, kom maar, je bent vrij, ik heb alles voor je betaald. Zou zo'n gevangene niet zo'n weldoener lief hebben? Of stel een soldaat, ligt vlak bij de vijandelijke linies, hij is gewond. En dan komt een van zijn makkers komt naar hem toe en tilt die soldaat op zijn rug en brengt hem terug naar zijn eigen linies en zo redt zijn leven. Zal die soldaat niet zijn makker lief hebben om wat hij gedaan heeft? Of als iemand in het water ligt en bezig is te verdrinken en kan zichzelf niet redden, dan komt iemand die redt hem. Zal hij zijn redder niet lief hebben? En daarom heeft een christen Christus lief. En zo was er eens een. In de Verenigde Staten was een Indiaan die het evangelie had leren kennen en tot bekering gekomen was. Er is zending bedreven onder de Indianen. En er was een bekeerde indiaan en die sprak met een goddeloze Engelsman. En die goddeloze Engelsman die gaf niet om God nog gebod. En zei het tegen die indiaan, waarom praat jij altijd zoveel over Jezus Christus? En de indiaan die zei niets. Maar hij pakte wat bladeren en maakte een cirkel van bladeren. En in het midden van die cirkel legde hij een worm. En toen stak die indiaan die cirkel met bladeren aan. En je zag die worm die de warmte voelde en wilde wegkruipen, maar kon geen kant meer uit. Was helemaal omsingeld door de warmte. En toen pakte die indiaan die wormbeet en drukte het op zijn borst. En toen sprak hij, ik lag dood. Ik was aan het sterven in de zonde, in het heidendom, onder de macht van de boze. En de Heere Jezus plukte mij als een brandhout uit het vuur. Hij heeft mij gered van eeuwige branding. En hij heeft mij geplaatst aan zijn hart van liefde. En daarom heb ik hem lief. En zo heeft een christen de Heere Jezus lief. Om wie de Heere Jezus is, om wat hij gedaan heeft en wat hij nog dagelijks doet. En zo openbaart de liefde de ware christen. En daarom is het zonder liefde kan men de Heere niet vrezen. Zonder liefde kunnen we niet behouden worden. Zonder liefde is er geen ware gehoorzaamheid in ons leven. Bekering is ook onmogelijk zonder liefde. Een afkeren van het kwaad en een heenkeer tot de Heere, dat kan ook niet zonder liefde. Als een mens zich afkeert van het kwade en probeert tot de Heere te gaan zonder liefde, dan is dat in feite niets anders dan een zelfzuchtige, egoïstische handelswijze, omdat hij alleen maar bang is voor straf. Maar wanneer er werkelijk een verbroken hart is, daar is liefde aanwezig. Dat wordt beleefd. Nooit heeft iemand zoveel kwaads gedaan tegen een die zo goed is. Dat veroorzaakt de verbreking van het hart. Hij zo goed, ik zo schuldig. Hij zo rechtvaardig, ik zo'n beest bij u. Daar zit liefde in. En zo is liefde aanwezig in de verslagen geest. Zo is er ook liefde aanwezig in die verloren zoon. Hij dacht toch terug aan de goedheid van zijn vader. Zelfs zijn slaven hebben het beter dan ik nu. Zo goed is mijn vader. Liefde. Volledig vertrouwen sluit liefde in. Zonder vertrouwen, zonder liefde kan er geen echt vertrouwen zijn. Hoe kan een mens zich de Heere toevertrouwen? Zonder liefde. Liefde tot hem. En zo beveelt de Heere Jezus tot een ieder van ons, neem uw kruis op en kom achter mij en volg mij. En de Heere Jezus zegt dit, maar dat kan alleen maar met de liefde, uzelf te verloochenen. En wanneer de Heere Jezus vraagt om uw rechterhand af te houden, wanneer het u tot zonde zou verleiden en u zou verloren gaan, hou het af en werp het van u. Het is beter met één hand het leven in te gaan dan met twee handen verloren te gaan. Of beter met één oog het leven in te gaan dan met beide ogen verloren te gaan. Maar dat kan alleen maar met liefde gebeuren. En dan worden moeilijke zaken gemakkelijk. Met de liefde. En dan wordt het bittere wordt zoet. Als de liefde tot de Heer erin meekomt. En zo wordt een mens geroepen om zich te verheugen in God. Verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. Hoe kan een mens zich verblijden in de Heere? Dat kan alleen maar als er liefde tot de Heere is. Liefde veroorzaakt echte blijdschap. De liefde is essentieel. Anders is er niets. Sommigen denken het voornaamst in het christelijke leven, dat is om droefheid te hebben over de zonde. Nou, droefheid, dat hoort er zeker bij, maar die droefheid wordt gedragen door liefde. Sommigen denken dat het christelijk geloof hierop uitkomt dat ik diep ontdekt moet worden aan mijn zonden. En dat ik verbroken en verslagen ben in die zin dat ik aan het eind kom met mezelf. Dat ik in de wanhoop bijna terecht kom. En dat is dan datgene waar we op moeten wachten. En ik heb dat nog steeds niet beleefd en ik weet dat niet en ik ken dat niet. Dat ik zo verbroken ben dat ik bijna de wanhoop nabij ben. Want dat is toch het summum, daar gaat het toch om in de christelijke beleving. Om echt eerst zondaar voor God te worden. En daar zoekt de Heere Jezus toch naar. Maar de ontdekking aan de zonde is niet het doel. Het is de middel. Het is een middel. Een werkelijke middel. En dan zal de Heere zelf bepalen de diepte van die ontdekking. Het is noodzakelijk, maar het is een middel. Het doel is liefde tot God. Het doel is verheugen in Christus. Psalm 37, vers 4. Verlustig u in de Heere. Daar gaat het om. Hem lief te hebben. En dat is alleen maar mogelijk. Door zijn geest. Die liefde leert. Verlustigen in de Heere is alleen maar mogelijk. Door liefde. Daar gaat het er niet om dat wij er beter van worden. Daar gaat het er niet om dat ik wat eraan overhoud. Dan gaat het om een onvoorwaardelijke liefde tot hem. Om wie hij is. Hij is het zo eeuwig waard. Maar zonder liefde zijn we diep ongelukkig. Zonder liefde zijn we nog een slaaf van onze eigen lusten. Zonder liefde zijn we nog onder de heerschappij van de duivel en van de wereld. Zonder liefde zijn we nog op de weg naar de verlorenheid. En daarom moet er ook een antwoord komen. Daarom is deze vraag onthullend. Er moet een antwoord van ons komen. Nou, wat voor antwoord kan er zijn op die vraag, hebt gij mij lief? Er zijn verschillende mogelijke antwoorden, die ook onder ons leven. Sommigen kunnen antwoorden, ik heb de Heere niet lief. En ik heb er ook geen behoefte aan om de Heere lief te hebben. Kijk, dat is iets wat we niet zo gauw met de woorden zullen zeggen. Ik weet niet of iemand hier is die dat durft met de woorden te zeggen. Ik hoop het niet. En ik heb u niet lief en ik wil u niet lief hebben. Maar dan vinden we toch ook wel wat te gortig om het zo te zeggen. Dan zeggen we het niet met onze lippen. Maar we zeggen het wel met onze houding. Met onze daden. Om misschien willen we liever helemaal niet naar de kerk. Misschien willen we liever gewoon voor onszelf leven. En zo hebben we de Heere niet lief. En door onze houding, door onze daden, tonen we dat we de Heere niet lief hebben. Zijn woord is eigenlijk voor ons een gesloten boek. En het gebed tot de Heer, als we dat doen, is maar een paar woorden die we prevelen en maar ons hart openstellen en zeggen, Heere, alles wat ik ben en alles wat ik heb, het mag niet van mij zijn, het moet van u zijn. Nee, dat doen we niet. Ik leef liever door mijn eigen leven. Dan is jouw of is uw antwoord op die vraag, dan hebt gij mij lief. Dan is uw antwoord, nee, ik heb u niet lief. En ik wil mezelf lief hebben. Maar dat is wel een heel verschrikkelijk antwoord. En helaas leeft zo'n antwoord op de bodem van ons aller hart. Zo verdorven zijn wij. Terwijl de Heer Jezus alles gedaan heeft. Dat we van nature nog steeds voor onszelf willen leven. Dat is een heel schokkende ontdekking om dat te zien. Wanneer u uzelf herkent dat u hem eigenlijk niet lief hebt. Leef niet zo door. Zo heb je geen leven. Je krijgt pas een leven wanneer de Heer Jezus Christus alles voor het zeggen krijgt in je leven. Dan proef je ware liefde. Dan heb je ware vreugde. Dan krijg je moed en uitzicht. Daar ligt alles in. Zonder de Heer Jezus heb je geen rust. En wat moet je met je zonden? Heb je geen zonden? Heb je geen schuld? Komt God daar niet om te vragen? Zonder de Heere zijn we voor eeuwig verloren. Geen besef van zijn goedheid. Geen besef van uw schuld voor hem. Ach, uw ogen moeten geopend worden. En het kan zijn dat u er niets van begrijpt waar we nu allemaal over gehad hebben. Dan mag u het vragen, Heere, open mijn ogen. Ik ben zo blind, ik zie niet dat u liefde bent. Open mijn ogen en vergeef mij dat ik u niet lief heb. En wil mijn ogen openen voor uw liefde. En dan mogen we ons schamen voor onze stompzinnigheid. Dat we ons steeds verzetten tegen iemand die zo vol liefde is. En mogen we ons schamen voor onze hoogmoed. Dat we niet willen buigen voor zo'n goede God. Maar het is ook mogelijk dat er een ander antwoord komt op die vraag. Hebt gij mij lief? En uw vraag is, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik wil zo graag die liefde voelen. En ik meen dat ik soms wel eens iets van die liefde en die emotie voel. Soms als ik een psalmvers zing, dan is er een regel in zo'n psalmvers en dat spreekt me. En denk ik, ja, nu heb ik liefde tot de Heere. Maar voor de rest, ik voel er weinig van. Ik zie er zo weinig van. Ik wou er meer van voelen. Nou, besef heel goed dat de liefde tot de Heere Jezus niet is een emotioneel gevoel. Oh, het komt er zeker bij, maar dat is niet het hart van de liefde. Het hart van de liefde is zelfverloochening. Zelfverloochening. Een zoeken van de Heere om wie de Heere zelf is. Een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Een voortdurend gebed dat de Heere u zijn Heilige Geest zou geven. Dat u hem zou kennen, dat u hem zou liefhebben. Kijk, dan is die liefde niet een emotie. Het is dieper, het is hoger. Het is, u bent alles, Heere. Dat is die liefde. Maar misschien is er ook een ander antwoord in uw leven. Dat u eigenlijk een raadsel bent voor uzelf. Dat u vraagt, hoe is het nou met mij dan? Ben ik bekeerd? Ben ik de zijne of ben ik niet de zijne? Maar dan komt de Heere vanavond tot u vragen. Niet, bent u bekeerd, maar hebt gij mij lief? En dan kan zo'n vraag lucht geven en ruimte. Ja, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Ik durf niet te zeggen dat ik bekeerd ben. En ik durf niet te zeggen dat ik heilig ben. Dat ik u toegewijd ben. Ik zie zoveel in mijn leven wat tegen me ingaat. En ik vrees dat ik nog zo ver bij u vandaan leef. En daar heb ik pijn over. En ik ga de binnenkamer in. En ik worstel om u te mogen kennen. Maar Heer, als u mij vraagt, hebt gij mij lief? Dan durf ik dat niet ontkennen. Dat zou te pijnlijk voor mijn ziel zijn. En zo mag u naast Petrus neerknielen. Met uw ogen vol tranen. En mag u zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dat ik u nog veel meer moet lief hebben. Ach, bewerk het in mijn leven. Maar dan kan het ook tenslotte zo zijn. In het leven van hen die meer doorgeleid zijn. Dat u zegt, ja, Heer, ik heb u lief. Omdat u eerst mij zo uitnemend hebt lief gehad. En dat u ervan weet dat zijn liefde uitgestort is in uw ziel. En dat die liefde u drinkt. Nou, dat goede deel, dat zal niet van u worden weggenomen. Het kan wel op en neer gaan. Er kan lauwheid zijn, soms zelfs koude. Maar de Heere doet u herleven, herhaaldelijk. Zoek dicht bij de Heere te leven. Zoek hem meer te kennen, want om hem lief te hebben moet u hem kennen. Mediteer over hem. En laat dat nou het doel van uw leven zijn, om de Heere Jezus te mogen kennen en de kracht van zijn opstanding, zijn vernieuwingskracht in uw leven. Om hem meer en meer te kennen, om hem meer en meer lief te hebben. En weet dan ook zeker dat uw zaligheid niet rust in uw liefde tot hem. Maar dat uw zaligheid rust in zijn liefde voor u. Er mag een schaamte zijn vanwege eigen tekort. Maar op uw knieën mag u het uitsnikken. Dat u liefde bent. En daarom, Heere, doe mij u meer en meer lief hebben. Hebt gij mij lief? Welk antwoord geven wij? Amen. Zingen wij Psalm 116, het eerste vers. Zullen wij bidden en danken. Zo bent u tot ons gekomen vanavond, Heere, met deze alles belangrijke vraag. Hebt gij mij lief? U hebt die vraag tot ons persoonlijk gesteld. Geef, Heere, dat wij ook een antwoord zullen geven. dat we ons niet zullen afkeren van deze vraag, maar dat het op ons mag rusten, op ons mag drukken. O, wil door uw geest dat geven, dat deze vraag op onze ziel zal branden en dat wij u zullen zoeken en u zullen leren liefhebben voor het eerst of bij verdieping. Heere God, wilt u de naprediker zijn op uw woord? Wil ons gedenken in de week die voor ons is? We bidden u voor Maarten en Marga, wanneer ze hopen te trouwen aan het eind van deze week. Wilt u hen zegenen en wilt u hen voorgaan met uw heillicht? En verblijd hen en ons door uw zegen over hun leven. Bewaar ons allen voor een onvoorbereid sterven. En leer ons te leven uit de liefde tot u. Om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 86, het zesde vers. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.